Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Kerkdiensten, de eerste kerstdag om 9:30, dominee van der Ent. 6:00, kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool. Tweede kerstdag om 9:30, dominee van der Ent, dan zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Aanstaande zondag om 9:30, dominee Boyten. En om 6:00, dominee Hakvoort. Dat alles zo de Heere wil en wij leven. Tweede collecte is vandaag bestemd voor het bouwfonds. En tenslotte delen u mee dat overgegaan is naar de Nederlands hervormde Exoduskerk te Gorkum, HP van der Vliet, Kortendijk 7 te Gorkum. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 146, de versen 3 en 4. Psalm 146, vers 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het vierde vers, het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 3 en 4 van Psalm 146. Wij luisteren nu naar het lezen van de wet des Heren en aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Daarna volgt de schriftlezing, u vindt die in het boek Jesaja, 30ste hoofdstuk, vers 1 tot en met 21. We noemen u Jesaja 30, vers 1 tot en met 21, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 25ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Jesaja 30. Wee de kinderen die afvallen, spreekt de Heere, om raadslag te maken, maar niet uit mij. En om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest, om zonde tot zonde te doen. Die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet. Om zich te sterken met de macht van Farao en om hun toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte. Want de sterkte van Farao zal u tot schaamte zijn en die toevlucht onder de schaduw van Egypte tot schande. Wanneer zijn vorsten zullen geweest zijn te Zoan en zijn gezanten zullen gekomen zijn tot nabij Hanes, hij zal hen allen beschaamd maken door een volk dat hun geen nut kan doen, noch tot hulp, noch tot voordeel, maar tot schande en ook tot smaadheid zijn zal. De last der beesten van het zuiden, naar het land des angstes en der benauwdheid, van waar de sterke leeuw en de oude leeuw is, de basilisk en de vurig vliegende draak. Hun goederen zullen zij voeren op de rug der veulens en hun schatten op de bulten der kemelen tot het volk dat hun geen nut zal doen. Want Egypte zal ijdelijk en tevergeefs helpen. Daarom heb ik hierover geroepen, stilzitten zal hun sterkte zijn. Nu dan ga heen, schrijf voor hen op een tafel en teken het in een boek, opdat het blijven tot de laatste dag, voor altoos tot in eeuwigheid. Want het is een wederspannig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die des Heeren wet niet horen willen, die daar zeggen tot de zieners, ziet niet, en tot de schouwers, schouwt ons niet wat recht is, spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen, wijkt af van de weg, maakt u van de baan, laat de heilige Israëls van ons ophouden. Daarom, zo zegt de heilige Israëls, omdat gij lieden dit woord verwerpt en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid en steunt daarop, daarom zal u lieden deze misdaad zijn gelijk een vallende scheur, uitwaarts gebogen in een hoge muur, welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal. Ja, hij zal ze verbreken gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt. In het breizelen zal hij niet verschonen, alzo dat van haar verbreizeling niet een scherf zal gevonden worden om vuur uit de haren te nemen of om water te scheppen uit een gracht. Want alzo zegt de Heere, Heere, de heilige Israëls, door wederkering en rust zoudt gij lieden gebouwd worden. In stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn, doch gij hebt niet gewild. En gij zegt nee, maar op paarden zullen wij vlieden. Daarom zult gij vlieden. En op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw vervolgers ook snel zijn. 1 uit 1000 van het schelden eens enige. Van het schelden van 5 zult gij allen vlieden. Totdat gij overgelaten wordt gelijk een mast op de top van een berg. En als een banier op een heuvel. En daarom zal de Heere wachten, opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden, opdat hij zich over uw lieden ontferme. Want de Heere is een God des gerichts. Welgelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Want het volk zal in Sion wonen te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen, gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uws geroeps. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. De Heere zal u lieden wel brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven, maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. En uw ogen en uw oren zullen horen het woord desgene die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde, als gij zoudt afwijken, ter rechter of ter linkerhand. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Het woord van God wat we op deze laatste adventszondag in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte. Jesaja 30 en daarvan de versen 18 en 19. Jesaja 30 vers 18 en 19 is het woord voor de adventsprediking op deze zondagmorgen. We lezen daar: en daarom zal de Heere wachten op dat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden, opdat hij zich over u lieden ontferme. Want de Heere is een God des gerichts. Welgelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Want het volk zal in Sion wonen te Jeruzalem. En gij zult ganselijk niet wenen. Gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uws geroeps. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. Willen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen? Almachtig en eeuwig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij buigen ons neer voor u, nu deze Adventszondag, deze laatste Adventszondag van 1996 is aangebroken, om u te vragen om uw zegen. Want in die korte woorden, Heere, laat zich alles samenvatten wat wij vanmorgen nodig hebben. Uw zegen. Meer hebben we niet nodig en met minder kunnen we niet toe. Maar nu weet u zo volmaakt dat wij uw zegeningen niet verdienen. Zelf beseffen wij dat vaak niet. Van nature zelfs helemaal niet. O God, wil u ons vandaag daaraan herinneren dat uw zegeningen onverdiend zijn. Want als wij letten op ons eigen leven en misschien maar een enkele dag of deze laatste week terugbladeren in ons levensboek, dan heeft iedere dag ook van deze week genoeg aan zijn eigen kwaad. Dan zijn wij allen mensen die gezondigd hebben, zelfs in onze heiligste dingen. Dan moeten we het zeggen dat ook deze dag al een dag is waarop de zonde in ons leven woonde en woelde en werkte. Wil u in uw schuldvergevende genade, in uw oneindige barmhartigheid op ons neerzien en de zonde van ons leven verzoenen en bedekken en vergeven. Want wie zal voor u kunnen bestaan buiten dat bedekkende bloed van de Heere Jezus Christus? Niemand van ons. En daarom smeken we ook heel in het bijzonder voor deze dienst. Heere, wil u ons aanzien in dat bloed? Niet zoals we zijn in onszelf, want dan moet u ons voorbij gaan, omdat u een God des gerichts bent, rechtvaardig in alles wat u doet. Maar zie ons aan in het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan in zijn bloed wanneer we het woord mogen uitdragen. Want hoe zullen we het woord kunnen prediken wanneer u ons niet aanziet in het bloed van uw Zoon? Heere, geef ons de bediening van uw geest. Geef dat we Bijbels mogen spreken en eenvoudig en geestelijk. En dat de bediening van uw geest erin mee mag komen. Wil ons ook aanzien in het bloed van uw Zoon bij het luisteren, bij het zingen, wanneer we samen bidden en onze gaven offeren. Want hoe zouden we in deze eredienst op de juiste manier aanwezig kunnen zijn wanneer u ons niet aanziet in Christus? Heere, wil u geven dat we zo mogen luisteren. Neem alle weerstanden en hindernissen die er kunnen zijn, ook bij het luisteren weg. En u weet, het kan zoveel zijn. We zijn vanmorgen in de kerk gekomen als mensen met onze eigen levensgeschiedenis, met onze zorgen en vragen, met de dingen die in ons hart leven, dingen die ons zo af kunnen leiden, ook wanneer we in de kerk zitten, dat het luisteren belemmert. Laat dat niet zo mogen zijn, Heere, maar wil ons aanzien in hem en onze gedachten zo gevangen leggen onder uw woord dat we mogen luisteren en niet alleen maar mogen luisteren in die zin dat we de woorden verstaan en begrijpen, maar ook dat ons hart geraakt wordt. En dat we iets van het wonderlijke geheim wat in onze tekst ligt gaan verstaan, waarin het staat dat u wacht om genadig te zijn. Heere, wil u geven dat we daardoor verwonderd raken. Dat u wacht omdat u een God des gerichts bent en daarom over de zonde zomaar niet heen komt. Maar dat u ondanks de zonde toch wacht, wacht om genadig te zijn. Om uw ontfermingen heerlijk te maken. En als het nou zo is, heren, dat we deze weken samen in de kerk waren. En misschien met een uitziend hart. Verslagen in onszelf. Onwaardig in onszelf. Zou u dan vanmorgen laten zien, heel bijzonder aan mensen die van zichzelf zeggen dat het zo onmogelijk is. En van hun kant bezien niet kan. Wil u dan die machtige klokken van genade laten luiden in het woord van deze morgen. Dat u nochtans wacht om genadig te zijn. En u in uw ontfermende liefde wilt verhogen. Heren, dat hebt u gedaan toen u uw zoon zond. Maar dat wilt u ook nog steeds doen om uw zoon. Ook op een stille zondag zoals deze. En dat nooit om verdiensten die er bij ons zouden zijn, maar enkel en alleen om uw welbehagen. Heren, willen deze dag betonen. Wil u zijn met ons allen. We dragen elkaar aan u op. U kent ons beter dan we elkaar kennen. U kent ons zelfs beter dan we onszelf kennen. Heren, wil u op ons neerzien en ons vanmorgen vanuit uw woord laten zien en laten horen wat wij persoonlijk nodig hebben. Wil u zelf het woord onderscheidelijk toepassen. En het woord van vermaning brengen waar het hoort en het woord van ontgronding brengen waar het hoort. En ook het woord van vertroosting en van bemoediging brengen waar het gepast is. Wil u geven, heren, dat het woord ook zijn vrucht mag doen. En laat daartoe in de gemeente en ook op de kansel er het heimwee en het uitzien mogen zijn naar u, de levende God, want gij zijt het alleen. En u doet het ook alleen. En dat om niet. Heren, wil u ook in al onze levensomstandigheden ons gedenken, u weet van ziekte, verdriet en moeite. Alle eenzamen en degenen die in de rouw zijn, dragen we aan u op. We bidden voor hen die tobben met hun gezondheid of bij het ouder worden voelen dat de dingen moeilijker gaan. Lichamelijk, soms ook geestelijk. We bidden of u aan allen nabij wilt zijn. We smeken u, heren, voor allen die in het volle leven staan met het bruisende en ook het gevaarlijke wat het volle leven, zeker in deze nadagen van de 20e eeuw, allemaal met zich meebrengt. O God, wil u geven dat we in deze moeilijke en stormachtige tijd waarop mensen opgejaagd worden en er geen rust lijkt te vinden te zijn, of u wilt geven dat wij in deze tijd staande mogen blijven. En niet alleen staande mogen blijven, maar ook leren buigen voor u, door de knieën mogen gaan. En of u wilt geven, heren, dat we midden in deze tijd bij de eenvoud van de schriften bewaard mogen blijven, heel ons leven lang. Wil u zijn met onze gezinnen en heel bijzonder ook met onze jonge mensen. Heren, zij groeien op in deze tijd, de tijd die wij ouderen gemaakt hebben. Wil u geven dat ze in deze tijd waarin zoveel op hun afkomt en wanneer we ons niet vergissen zoveel op hun af gaat komen. Dat ze bewaard mogen worden bij uw woord en wil u krachtig onder onze jonge mensen en in onze gezinnen werken met uw woord en met uw geest. Ja, laat die gekomen koning wiens komst we de komende kerstdagen hopen te gedenken gestalte mogen krijgen in het leven van onze kinderen en onze jonge mensen. En wil u het geboren kind ook in de levens van de jonge kinderen gestalte doen krijgen. Heer, het is zo nodig. Want hoe zouden we getroost kunnen leven en eenmaal zalig kunnen sterven buiten de kennis van de Heere Jezus Christus, de koning van Bethlehem. En u kunt u hem alleen aan ons hart openbaren. Maar u wilt het ook doen in uw grondeloze barmhartigheid. Heere, wil dan over alle bergen van zonde en schuld heen komen. En wil u zelf heerlijk maken. En laat het dan vanmorgen zo mogen zijn dat er ook onder ons een verwachtend volk mag zijn. Wat biddend en wachtend uitziet naar zijn komst. Zijn komst in het hart. Zijn komst in het leven. Omdat alleen uw komst het is die ons heil volmaken kan. En ook zijn komst straks op de wolken. De grote advent. Om te oordelen de levenden en de doden. Heere, geef dat wij op die dag zonder verschrikken mogen verschijnen. O, geef het uit genade. We bidden u dat alles ook met het oog op de prediking, bediening van uw woord in deze dienst. Om Jezus wil, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. En we zingen uit Psalm 130, de versen 2, 3 en 4. Psalm 130, de versen 2, 3 en 4. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En het vierde vers hoopt op de Heere, gij vromen. aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht. In al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. 145 vers 6 aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, in de adventstijd zijn wij in de wachtenstijd terechtgekomen. We worden herinnerd allereerst aan een God die wacht. Want ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar God vervult zijn belofte meestal niet dan nadat hij een poos gewacht heeft. Het duurt soms lang. Denk maar aan de verwachting die in Abrahams leven geboren werd. Hij kreeg de belofte dat hij een kind zou krijgen, maar hoe lang hebben hij en Sarah niet gewacht op de vervulling van de belofte? En als u het nog wat breder neemt, hoe lang heeft de oud-testamentische kerk niet moeten wachten op de vervulling van die oude belofte dat God een zoon zou geven uit het geslacht van Eva? God wacht. Daar worden we allereerst in de adventsweken bij stilgezet. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om een wachtend God. Het gaat ook om een volk wat leert wachten. Dat hoort daar heel nadrukkelijk bij. Want wat hebben de oude vromen in de oud-testamentische tijd niet uitgezien naar de komst van de beloofde, de Messias? Ja, ik weet ook wel, net als u, dat er tijden geweest zijn waarin dat volk eigenlijk nauwelijks verwachting kende en de hoop en het uitzien was ingezonken en afgesleten. Maar toch soms vlamde het ineens weer op, dat uitzien en dat verwachten van God. Kijk, en die dingen, een wachtend God en een wachtend volk, dat is eigenlijk het geheim van de adventstijd. En we vragen natuurlijk, wat betekent dat dan voor ons, die in de late dagen leven, waarin de wederkomst dichterbij lijkt te komen dan ooit? Wat betekent het voor ons die achter het kerstfeest staan? Wij weten dat de Heere Jezus gekomen is. Wel, we hopen er vanmorgen iets van te zien. En we denken na over deze woorden. Thema is een wachtend God en een wachtend volk. We letten er allereerst op hoe God wacht met genade. En dat is het begin van het 18e vers. Daarom zal de Heere wachten op dat hij u genadig zij. En in de tweede plaats hoe het volk wacht op genade. Dat is het laatste stukje van vers 18. Wel gelukzalig zijn allen die hem verwachten. En wat er in het 19e vers nog bijgezegd wordt. Dus een wachtend God en een wachtend volk. Hoe God wacht met genade en hoe het volk wacht op genade. Onze tekst zegt, en daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadig zij. Nou, als u die tekst zo oppervlakkig leest, dan zou je denken, die tekst betekent dat de Heere staat te wachten om zijn genade uit te delen, om zijn genade weg te schenken. Dat betekent de tekst ook. Maar niet in de eerste plaats. Wat dan wel? Wat is de eerste bedoeling van deze geladen woorden? Wel, dan moeten we even in het verband kijken waarin deze tekst staat. En als u meegelezen hebt, dan hebt u in ieder geval begrepen dat deze woorden, deze profetische woorden, spelen in een tijd waarin het volk van Israël hulp zocht bij Egypte. Naar alle waarschijnlijkheid slaat deze profetie op de bange tijd in de periode waarin koning Hiskia regeerde. U weet, koning Hiskia, de jonge godvrezende koning. En in die tijd rukten de vijanden op tegen Jeruzalem. Sanherib, de koning van Assyrië. Wat was er namelijk gebeurd? Wel, het kleine koninkrijkje van de 10 stammen Israël en het mini-staatje van de 2 stammen Juda. Ze waren afhankelijk geworden, onderhorig geworden aan het Assyrische Rijk en moesten ieder jaar een heel groot bedrag aan schatting betalen aan die Assyrische supermacht. En op een gegeven ogenblik waren die kleine staatjes aan het oosten van de Middellandse Zee, Syrië en het 10 stammenrijk en het 2 stammenrijk en nog wat andere rijkjes, dat zat geworden. En ze hadden de gehoorzaamheid aan de koning van Assyrië opgezegd. En koortsachtig waren ze bezig om nu allerlei bondgenootschappen te sluiten om zo weerstand te kunnen bieden als die koning van Assyrië kwam met een strafexpeditie om die opstandige staatjes er weer onder te brengen. Want dat die Assyriërs zouden komen, dat wisten ze wel. Assyrië was immers de oorlogsmachine van die tijd, wreed en hard als geen ander. En zo was Israël bezig geweest om bondgenootschappen te sluiten met het oog op het naderende gevaar. En natuurlijk, dan keken ze allereerst naar het zuidwesten waar Egypte lag. De farao, die was misschien bij machte om hen te helpen tegen de koning van Assyrië. En er waren gezantschappen gestuurd uit Jeruzalem naar Zoan. Dat was de hoofdstad van Egypte destijds. En er was druk politiek overleg. En Jesaja was bij dat politieke overleg niet betrokken geweest. Nou zegt iemand, dat is niet vreemd, want als je politiek gaat doen, dan haal je er geen dominee bij. Nou, dat is misschien vandaag wel waar. Maar in die oude tijden, zeker in de dagen van Jesaja, was het zo dat Jesaja nauw betrokken was bij heel het politieke gebeuren van Israël als profeet van de Heer. Iemand heeft Jesaja ooit aangeduid als de hoveling onder de profeten. En daarin is aangegeven dat Jesaja heel veel aan het hof verkeerde. Hij was misschien van koninklijke komaf. Er zijn oude tradities die zeggen dat hij uit de stam van Juda was en uit de lijn van het geslacht van David. In elk geval, hij was een hoogontwikkeld en beschaafd man. Hij was een man die ook heel veel wist van het politieke bedrijf en het politieke gebeuren van zijn dagen. En door koning Hiskia en door de andere koningen in wie tijd hij profeteerde, werd hij heel vaak geraadpleegd. Maar nu niet. Het was zelfs zo, zo lezen we in een van de versen die aan onze tekst vooraf gaat, dat de mensen aan het hof in die periode zeiden, we hebben geen ziener nodig. We hebben niemand nodig die ons de raad van de Heere vraagt. Wij zullen het verwachten van de paarden en van de wagens van Egypte. Die zullen ons beschermen tegen die dreiging van Assyrië die komt. Wij hebben onze politieke wil en ons politieke verstand en onze nuchtere kijk op de zaken. Wij hebben geen ziener en geen profeet nodig. Kijk, en in die periode ontvangt Jesaja dan deze boodschap. En moet hij deze dingen zeggen? En dan blijkt uit dit profetische hoofdstuk dat Jesaja in de naam van de Heere het volk ernstig moet bestraffen. Wee u, zegt hij, dat jullie op Egypte vertrouwd hebben en dat jullie het zoeken bij allerlei politiek overleg. Wee u dat jullie niet zeggen, laat ons de ziener vragen, laat ons de Heere vragen. Wee u dat u het verwacht van de paarden en de strijdwagens van Egypte en het niet verwacht van de Heer. En wat blijkt daarin, gemeente? Daarin blijkt dat de Heere God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, diep beledigd, vertoornd, bedroefd is over de handelwijze van het volk en van het hof en van de koning. Want dat ze het bij Egypte zoeken en niet van hem verwachten, dat is niets minder dan een belediging van zijn trouw en van zijn almacht en van zijn verbondsliefde. En daar zit meteen al een boodschap in die, wanneer wij deze tekst zo samen overdenken vanmorgen, ons niet mag ontgaan. God wordt bedroefd en vertoornd wanneer mensen het niet volkomen van hem verwachten. Wanneer wij de toevlucht zoeken bij mensen of het verwachten van iets buiten God. Dat zet de zonde van het volk van Israël, dat zet ook onze zonde van morgen in een heel bijzonder licht. Want als u dan de tekst er onmiddellijk bij betrekt, dan zegt Jesaja hier in deze woorden, en dat is een kerntekst uit dit profetische hoofdstuk. Omdat u het niet bij de Heere gezocht hebt, omdat u het verwacht van uzelf en van de paarden en de wagens van Egypte, daarom wacht de Heere met zijn genade. Daarom stelt hij zijn genade uit. Want de Heere is een God des gerichts. Voelt u wat de klem van deze woorden dus eigenlijk allereerst is? Omdat het niet goed lag tussen de Heere en het volk van Israël. Omdat zij het zochten bij Egypte, een gebroken rietstok die de hand doorboort als je erop gaat leunen. Omdat ze het van zichzelf en van hun politieke kennis verwachten. Daarom wacht de Heere met zijn genade. Want de Heere kan zijn genade niet zomaar kwijt. De Heere werkt niet over het ongeloof en over de zonde heen. Daarom was het zo stil in Israël in die dagen, geestelijk gesproken. Zo donker. O ja, activiteiten genoeg, politieke activiteiten, religieuze activiteiten. Wat waren ze druk. Het leek wel het winkelende publiek vlak voor de kerst. Wat zijn ze druk, wat zijn ze druk. Wat zijn wij druk. Maar voor de Heere was er geen plaats, bij ons wel. En omdat er voor de Heere geen plaats was, en omdat men de Heere ook niet nodig had, spreek ons van zachte dingen. Daarom trok de Heere zijn genade in. Hij kon met zijn genade niet werken. Hoe is dat vandaag eigenlijk, gemeente? Hoe is dat bij u en bij jou? Er zijn misschien mensen die vanmorgen in de kerk gekomen zijn en die, als je heel eerlijk onder vier ogen met hun sprak, zouden zeggen: dominee, ik worstel om genade te ontvangen. En ik bid al zo lang. Maar er gebeurt maar niets in mijn leven. Blijft zo donker. Nou, laten we nou eens vanuit gaan dat u dat oprecht meent. Hoe zou het toch komen dat het donker blijft? Nou, daar kan al verschillende oorzaken liggen, dat weet ik ook wel. Maar een van de eerste vragen die u uzelf toch moet stellen in zulke omstandigheden is dit: houd ik soms toch de zonde aan de hand? Ben ik soms net als het volk van Israël in dit hoofdstuk, dat het toch, ondanks het feit dat ik denk dat ik de Heere zoek, dat ik het toch niet verwacht van Egypte, dat ik het verwacht van mezelf, bijvoorbeeld, laten we maar heel eerlijk en heel concreet zijn, bijvoorbeeld, dat ik toch denk dat ik eigenlijk wel een van de eerste mensenkinderen ben die voor de genade van God in aanmerking komt. Ja, dat leeft in onze gezindte. Vandaar omdat het zo donker is. Wij denken dat als de Heere gaat werken in Nederland, krachtig door gaat werken in Nederland, dan zal die niet beginnen te werken op de walletjes in Amsterdam. Nee, dat niet, want dat zijn slechte mensen. Dan zal die beginnen in de reformatorische gezindte, want daar zijn goede mensen. Zou het waar zijn? Zou het waar zijn? Ja, we belijden wel dat we Adams kinderen zijn, diep gevallen, en dat moet in de preek gezegd worden. Maar leven we erbij, u en ik? Of zijn we heimelijk toch nog een klein beetje hoogmoedig? Met onze rechtzinnigheid, met onze degelijkheid. Voelt u het, gemeente? Egypte. Revo-Egypte. De gebroken rietstaf. Niet verwachten van de Heere. Velen weten in onze gezinten helemaal niet wat dat is. Omdat ze zo onbekeerd zijn. En omdat ze van hun onbekeerdheid hun godsdienst gemaakt hebben. Dat is erg. Ik ben degelijk. Ik ben rechtzinnig. En we zijn er heel wat mee geworden. En het doet geen draadje pijn meer. Dat we onbekeerd zijn. En met ons onbekeerde leven de hemel tergen. En God bedroeven. We liggen er niet meer van wakker. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En we kijken neer op de goddeloosheid in Nederland. En we halen onze schouders op over de evangelische beweging. En we leven door vertrouwend op ons eigen ik, Egypte. Daarom wacht de Heer. Daarom trekt hij zijn hand in. Want de Heere, gemeente, is een God des gerichts. Als God zijn genade gaat verheerlijken. Als de Heere zijn milde zegen gaat uitdelen om niet. Dan gaat hij rechte wegen. En dan werkt hij niet zomaar over de zonde heen. God ziet de zonde niet zomaar door de vingers. En het kan zo zijn dat wij steunend op iets bij onszelf. Op wat rechtzinnigheid of wat dan ook. De Heere in de weg staan. En dan is deze adventsprediking ook een ontdekkende prediking. Een prikkel en een nagel in uw hart en in het mijne. Wat is morgen en wij voor de spiegel van dit woord gezet worden, gemeente. Dan staat er toch heel duidelijk dat de Heere wacht. Dat de Heere zijn genade inhoudt. Dat de Heere het doorbreken van zijn genade uitstelt, omdat hij een God van gericht is. Ja, en dat is ook iets wat in onze tijd, zelfs ook in onze kringen, wel wat ondergesneeuwd dreigt te raken. Er komt onder invloed van allerlei stromingen vandaag aan de dag een geest op onder jongere mensen en onder oudere mensen. Nou, het hoeft allemaal niet zo zwaar, hoor. Allemaal niet zo ernstig. We horen toch in de Bijbel dat God genadig is en dat hij barmhartig is. En dan krijg je al heel gauw die godsdienstige algebra van heel veel modern oppervlakkig denken. God is genadig voor zondaren, dat is het eerste regeltje van de algebra-som. En het tweede regeltje is dan, ik ben een zondaar, en dan zet je er een streep onder en de uitkomst is, dus God is mij genadig. Weet u wel, dat hele moderne, goedkope geloof, wat geen geloof is. En die goedkope genade, die geen genade is. Dat je denkt, nou ja, God is toch genadig en ik ben een zondaar. Nou, dan is toch alles goed. Daar moet je niet aan twijfelen. En uit een bepaalde vorm van verbondsdenken wordt dan gezegd, ja, je moet dat geloven. Je moet dat aannemen. Maar onze tekst spreekt heel andere taal. Trouwens, heel de Bijbel, hoor. Genade is niet zomaar wat. Genade is wel een geschenk, eeuwig vrij. En de mildheid en de ruimte van het aanbod van de genade is onbeperkt van Gods kant. Maar genade wordt niet zomaar geschonken. Het is ook niet zomaar verworven. God is een God des gerichts. En toen God zijn genade ging uitstallen en verzoening ging bewerken door zijn lieve zoon Jezus Christus hier op aarde te zenden, toen moest Christus buigen onder het recht van God. Toen moest hij, zoals Calvijn ergens zegt, verteerd worden onder het recht van God. Wat heeft Jezus niet moeten lijden? Want God neemt de zonde ernstig. Hij vergeeft ze niet zomaar. Zijn eigen zoon is onder de zonde verteerd en onder de last van de zonde bezweken. Een gemeente als God die genade die Christus verworven heeft gaat verheerlijken. Dan doet God dat niet zomaar op de goedkope manier waarop de honderden en de duizenden vandaag ook in deze lage landen zich bedriegen. Dan moet soms God wachten. En daarom krijgt ieder die de Heere vreest met deze dingen te maken. Hij leert inzien dat God genadig kan zijn en wil zijn, maar dat God soms moet wachten vanwege ons. Hoe was dat toen de Heere u te sterk werd, kind van God? Misschien lang geworsteld, misschien lang gezocht. En toen ineens zo ongedacht brak het licht van Gods genade door de zware duisternis in uw leven heen. En toen u alles bij het licht van Gods genade zag, toen ging u ook inzien dat de Heere u al zo lang gewacht had. Gewacht had omdat u niet wilde. Gewacht had omdat u, ook in een tijd dat u onrustig werd over uzelf en over uw eeuwige belangen, het toch nog zo bij uzelf zocht. En daarom het doorbrekende werk van de Heere in de weg stond. Want de Heere is een God des gerichts. Hij werkt niet over de zonde heen. En als een kind van God soms afgedwaald is, zoals dat staat in het slot van die 119e psalm, onbedacht de herder heeft verloren, of soms ook heel bedacht, willens en wetens de herder is kwijtgeraakt en een pad van zonde is ingeslagen. Ja, dan wacht de Heere. Dan moet hij zijn aangezicht verbergen vanwege de zonde van zijn kerk, vanwege de afdwalingen in uw leven. Dan houdt de Heer het licht van zijn genade in. Die momenten kent ieder die oprecht de Heere leert vrezen. En waarom is dat nou? Waarom houdt de Heere soms zijn genade in vanwege de zonde? Wel, daar zitten een heleboel geestelijke lessen in, gemeente. Veel meer dan ik vanmorgen breed uit kan werken. Laat ik maar op 1, 2 dingen wijzen. Het is om zijn kerk dat te leren, dat de zonde niet iets is waaraan ze ooit gewoon mogen raken. Dat is een van de ergste dingen. Als mensen gewoon raken aan de zonde, als Gods kinderen gewoon zouden raken aan de zonde. Maar God wil op deze wijze voor het eerst of opnieuw mensen leren een afkeer te krijgen van de zonde te gaan haten en gaan vlieden, zegt onze Heidelberger zo mooi. En tegelijkertijd, God wil zijn volk zo oefenen om aan de zonde te sterven en om het nu niet van andere dingen te gaan verwachten, maar het te gaan verwachten van de Heere alleen. De dood gaan schrijven op de verwachting van Egypte, van onszelf, van onze eigen kracht. En om het te gaan verwachten van God alleen, daarom stelt de Heere uit
en wacht hij, want hij is een rechtvaardig God. Hij gaat niet zomaar over de zonde heen. Maar tegelijkertijd is het dan toch waar, en die lijn, we haasten ons om die ook aan te stippen, die lijn zit ook in de tekst. Tegelijkertijd is het ook waar dat God wel wachten moet vanwege de zonde en daarom de doorwerking van zijn genade uitstelt, maar hij staat dan toch te wachten opdat hij genadig zou zijn. In het Hebreeuws, in de oorspronkelijke tekst, wordt dat nog wat sterker aangeduid. Daar staat iets wat je ook zo mag vertalen: daarom verlangt de Heere om genadig te zijn. Jesaja zegt dus in dit geïnspireerde woord van God, dat God wachten moet vanwege de zonde, maar achter zijn rechtvaardig wachten brandt zijn liefde, waarmee hij zijn volk zou willen opzoeken. En hij kan haast niet wachten, ik zeg het in alle eerbied, hij kan haast niet wachten om genadig te zijn. Want weet u wat de tekst daarbij zegt? Als God genadig is, dan wordt hij verhoogd. Dan wordt hij verheven. In zijn ontfermende liefde verheerlijkt God zichzelf. Ja, hij verheerlijkt zich ook in zijn recht. In zijn majesteit, in zijn heiligheid. Maar heel bijzonder verheerlijkt hij zich als zij verloren zondaren zijn ontferming en zijn gunst bewijst. En u staat de Heere te wachten. Zo tekent Jesaja hier de Allerhoogste God. Hij staat te wachten met een verlangen vol ontferming om dat afkerige volk, om die afkerige natie, om die afkerige zondaren zijn genade te bewijzen. Dat is iets om onder te breken, om onder te smelten voor Israël in die dagen. Maar het blijkt dat ze zo makkelijk niet breken en dat hun verzet zo makkelijk niet smelt. En vandaag is niet anders. Want we zitten hier vanmorgen zo in alle rust en stilte in de kerkgemeente en ik weet niet wie u bent. Ik ken uw hart niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar God weet wie u bent. En God kent vanmorgen uw hart en jouw hart beter dan dat je het zelf kent. En dan zijn er onder ons die de Heere niet kennen, die onbekeerd zijn. Maar de meesten van u en van jullie die onbekeerd zijn, hebben heel het leven al onder de prediking van het woord gezeten. En zijn van kindsbeen af met het woord van de Heere in aanraking geweest. Met de vermaningen, met de bestraffingen, met de aanvuringen met het lokkende woord van het evangelie. En wat heeft dat nou gedaan in uw leven? De Heere staat wanneer het evangelie verkondigd wordt in al zijn volheid, in zijn breedte, in zijn diepte, in zijn ernst, in zijn liefdevolle nodiging. De Heere staat in dat evangelie met uitgestrekte armen. Komt, vermoeiden en beladenen. De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een wederstrevend volk. En zo kan ik doorgaan al die teksten uit de Bijbel te noemen, waarin het duidelijk wordt dat de Heere zijn genade weg wil schenken aan verloren zondaren. En dat gebeurt bijzonder wanneer wij komen onder het woord en onder de verkondiging van dat woord. Hoe lang hebt u, hoe lang heb jij de Heere al laten wachten? Terwijl telkens in de prediking van het woord de klop op de bons op de deur van je hart werd gelegd. Doe mij open, doe mij open. En is het dan niet om klein onder te worden en diep je te schamen wanneer je zegt: Heere, u hebt al zoveel werk aan mij besteed. Zoveel roepstemmen laten horen. En ik moet zeggen, zoals dat ook staat in het hoofdstuk wat vanmorgen gelezen is: en ik heb niet gewild. Vergeet dat nooit. Als het er om gaat dat God met zijn genade komt en klopt op de deur van ons hart, dan kom je in aanraking met het feit dat wij ons hart niet kunnen openen. De onmacht. En sommige mensen verschuilen zich achter hun onmacht. Ja, ik kan niet. Het is waar, maar bij de onmacht is ook die onwil. En ik moet zeggen, gemeente, dat je natuurlijk niet mag zeggen dat de onwil groter is dan de onmacht. Want dat kun je niet zeggen, ze zijn allebei even groot. Maar dat ik vanuit de schriften steeds meer ga zien dat wanneer mensen klagen over onmacht, er altijd onwil bij zit en dat ontkennen ze vaak. Heimelijk en met allerlei godsdienstige redeneringen omneveld. Maar vergeet u het niet, het is niet alleen de onmogelijkheid. Maar misschien minstens zo diep ook de onwil. En ik denk dat degene die de Heere vrezen, wanneer ze ouder worden, toch steeds meer gaan zien. Heer, het is niet alleen mijn onmacht, maar vooral ook mijn onwil, neig mijn onwillige hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. En daarom staat het hier met zoveel klem en met zoveel ruimte, de Heere wacht. En hij wil zo graag zijn genade uitdelen aan wederhorigen. Hij wacht op dat hij verhoogd wordt met zijn genade. Hij wacht om zijn ontferming uit te delen. En denkt u maar aan dat prachtige beeld wat de Heer Jezus Christus in die gelijkenis van de verloren zoon zo duidelijk voor ons tekent. Toen die jongen terugkwam, weet u wel. Die verloren zoon die het goed van zijn vader helemaal in goddeloosheid erdoor gebracht had. Toen stond die vader al op de uitkijk. Hij zag hem komen al van ver. Toen die verloren zoon nog niet op durfde te kijken en eigenlijk alleen maar zijn ellende en zijn zonde zag en steeds trager ging lopen, want het huis van zijn vader kwam steeds dichterbij. Toen hij nog verre was, zag hem zijn vader. Kijk, dat is het uitzien van God, die wacht om verloren zonen en dochteren, die met hun zonde en ellende, met hun schuld en met hun rechteloosheid, tot hem zich ter genezing wende. Och, en dan valt het bij God zo mee. Die verloren zoon die dacht, nou, ik krijg niet meer dan een plekje van een huurling. Dat is een dagloner, een man die zich voor een dag verhuurt. Het laagste plekje op de ladder van de diensten. Maar de Heere komt naar hem toe en hij kust hem. En geeft hem een nieuw kleed en de ring aan zijn rechterhand. God schenkt genade. Dan valt het zo mee, want de Heere, die een rechtvaardig God is, wacht toch om in een weg van recht, zoals we dat vroeger zo mooi zeiden, zijn genade te verheerlijken. Kijk, en daarom zijn wel gelukzalig degenen die het van hem verwachten. En dan komen we in de tweede helft van de tekst. Hoe komt dat nu dat mensen het van de Heere gaan verwachten? Hoe komt dat nu dat ze uit gaan zien naar de Heere? Nou, zolang ze het verwachten van Egypte en van de paarden en van de wagenen, van hun menselijk overleg, van hun politieke vernuft, zolang zijn ze zelfverzekerd en denken ze het zelf allemaal wel te klaren. Maar weet je hoe een mens het gaat leren om het van God te verwachten? Nou, een van de dingen die dan nodig is, is dat de Heere zelf in zijn gunst op zo iemand neerziet. En in zijn hart gaat werken. En als God in je hart gaat werken, in zo'n zondig hart, in het hart van een zondig mens, van een jongen, van een meisje of van een oudere, die het altijd zelf geklaard heeft, die altijd zelf zijn leven uitgestippeld heeft, die God nooit nodig had, dan is meestal zo een van de eerste dingen die je gaat zien de waardeloosheid van wat wij zelf allemaal doen en denken. Van dat vertrouwen op onszelf. Van dat vertrouwen op onze werken. We gaan zien dat we bij onszelf geen leven hebben. We gaan zien dat we bij onszelf geen toekomst hebben. We gaan zien dat we leeg zijn en arm zijn, buiten God en zonder God. Wel eens gezien. Het greep me juist deze week nog aan, gemeente. Het was druk in de stad. Duizenden mensen inkopen doen, inkopen doen. We waren er zelf ook mee bezig. Het moest nu eenmaal. Heel de wereld bereidt zich voor het kerstfeest. Maar het een is nog leger dan het ander. Als u het ziet met ogen die geestelijk een klein beetje zijn opengegaan. En de grauwheid en de leegheid van de vreugde die men zich denkt te scheppen. Het grijpt je aan. Ik moet bijna zeggen, het grijnst je aan. Als je goed kijkt in onze tijd. Kijk, en dat is nou een hele goede les. Als die in gaat dringen en aan gaat slaan. Als je gaat ontdekken dat buiten God en zonder de kennis van zijn lieve zoon een mens arm is en de wereld arm is. Een hart leeg is en leeg blijft en de wereld leeg is. Kijk, en als je dat oprecht gaat inleven, je armoede, je leegheid, je zonde, je schuld, je ongeloof, je onbekeerlijkheid. Dan ga je ook zoeken. Dan ga je zoeken. Nee, dan ga je het niet zoeken bij Egypte. Want je ontdekt wel, zeker wanneer de Heere door zijn woord en door zijn geest in je hart gaat werken, dat wij het niet kunnen doen. Wij kunnen onze schuld niet goed maken. Wij kunnen onze zonde niet verzoenen. Niet het offer wat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Kijk, en daar waar een verloren zondaar nou afleert zien van zichzelf. En het in alle verlegenheid en ootmoed gaat zoeken bij de Heere. De Heere vrij moet laten, maar hem toch niet los kan laten in het gebed. Daar wordt iets van die verwachting geboren. Daar ga je het voor je hart, voor je ziel, met betrekking tot het heil en tot de zaligheid van de Heere verwachten. Dat is nou het kenmerkende van verwachten, dat je het gaat zoeken bij de Heere. Nou, dan is dus duidelijk dat verwachten in de Bijbel en dat ook die adventsverwachting waar we het in deze weken zoveel over hebben, dat dat niet maar een lijdelijk afwachten is. Maar dat dat een zoeken is, een dringend zoeken, een gedreven uitzien. Spurgeon, die bekende prediker aan het eind van de vorige eeuw uit Londen, u kent zijn naam, heeft daar zo'n prachtig beeld voor gebruikt en ik kan het niet mooier zeggen. Hij zegt, weet je wat verwachting is? Dan moet je in de meimaand eens kijken in een vogelnestje. Wat zie je dan? Nou, de jongelui vast wel eens gekeken in een vogelnestje. Terwijl de ouders daar, vogels daar daaromheen fladderen, heel angstig en misschien wel aanvallen doen. Je kijkt in zo'n vogelnestje en je ziet als je daarin kijkt alleen maar open bekjes. Van die hele kleine, schrale vogeljongen. En wat naar boven zichtbaar wordt, alleen maar open bekjes. En gepiep. Want ze willen eten krijgen. En u weet ook, als u het eens een keer goed bekeken hebt, hoe die oudervogels af en aan vliegen om die jongen maar van voedsel te voorzien. Maar in dat vogelnestje is het alleen maar een open bekje. En u hoort alleen maar gepiep van de honger. Dat is nou verwachten. Vandaar dat er ook staat in het tweede vers van de tekst. Op de stem uws geroeps. Verwachten, dat betekent roepen. Verwachten, dat betekent smeken. Verwachten, dat betekent, ik roep u aan. Smeken tot de Heer. Kijk, dat gebeurt nou bij een zondaar die met zichzelf aan een eind gekomen is. Die gaat het zoeken bij de Heer. Hij is net als zo'n vogeljong, een open bekje. En maar roepen. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En ook later in het geestelijke leven, als de Heere geweken is en als het donker geworden is, of als u misschien zoekt naar versterking en verdieping in het innerlijke leven, en uitziet op grond van het woord van de Heere, zoals we eerder in deze dienst zongen, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Ja, dan is het kenmerkende van die verwachting roepen, het gepiep van die jonge vogeltjes. Nee, dat verwachten van Gods kerk is niet alleen maar een roepen, zomaar in het luchtledige, zomaar in het ijle. Ze mogen zich beroepen, ze mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Heer, u hebt het toch zelf beloofd. Dat woord heeft toch zijn kracht gedaan in mijn leven. En u hebt het toch zelf gezegd, maar doe het ook, Heere. Wil u ook doen wat u beloofd hebt. En wil u zelf bevestigen wat u gesproken hebt. Laat uw trouw mogen blijken. En zo worstelt de kerk, roept de kerk, om de nadere vervulling van de belofte in hun leven, om meer kennis van God en van zijn Christus, om dieper in die verborgenheden van de wonden en het lijden van de Heere Jezus Christus ingeleid te worden. Kijk, dat hoort er dus bij, verwachten is roepen, verwachten, het betekent ook iets van verdriet. Want u leest in vers 19, want het volk zal te Sion wonen, te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen, gewis, hij zal u genadig zijn op de stem van uw geroep. Moet u eens opletten, zeg. Daar staat, gij zult ganselijk niet wenen. Dat betekent dus dat dat verwachtende volk, wat de Heere riep om hulp, om genade, om ontferming, dat verwachtende volk ook bedroefd was. Bedroefd was dat er zoveel waren in Jeruzalem die het van anderen verwachten en die het van Egypte verwachten. Bedroefd omdat ze zelf nog zoveel ongerechtigheid en zonde meedroegen. Want iemand die het van de Heere verwacht heeft iets geleerd of leert er meer van, dat hij door zijn zonde God bedroeft en vertoont. En dan worden de zonden je tot last. En waar de zonden je tot last krijgen, daar komen tranen in je hart en tranen in je ogen. Dan is er wel eens een snik in je gebed, o God, wie ben ik? Wie ben ik toch geweest? Maar als God nou zijn belofte gaat vervullen in je leven, en vanuit het woord van de belofte laat zien wie hij is voor verloren zondaren, en de Christus der schriften in de belofte gaat uitstallen. En dat je hem door het geloof mag gaan zien en mag gaan omhelzen. Ach, in een blik op Christus. En in de kennis van Christus. Daar worden de tranen gedroogd. Daar is vrede te vinden. Daar is vreugde te vinden. In een blik op Christus en in de kennis van Christus en in de vereniging met Christus. Daar worden de gebeden beantwoord. En daar worden soms ook raadsels van uw hart opgelost. Ach, wat is het daarom goed om het van hem te verwachten. En als u misschien zegt, ja, het woord van de Heere heeft zijn kracht gedaan in mijn leven, maar ik voel me steeds armer worden. En mijn leven is eigenlijk getekend in die indringende klacht van de psalmdichter, God des levens. Ach, Wanneer? En als ik dan lees en zing zoals vanmorgen, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, dan moet ik zeggen, dichter van Psalm 130, zo is het bij mij niet, want mijn ziel wacht zeer verontrust en zeer aangevochten en zeer verstoord door allerlei twijfels op de Heere. Ja, maar luistert u nou eens even, als uw hart dan toch op de Heere mag wachten, al is het in alle aanvechting God des levens, ach wanneer, dan kan de Heere het wel uitstellen. Maar bij God is uitstel in het leven van zijn volk nooit afstel. Wel gelukzalig die het op hoop tegen hoop, die het dwars door alle aanvechting en twijfel heen toch van de Heere verwachten. En ook al fluistert de hele wereld en al sist de hele helmacht, gij hebt geen heil bij God. Toch zeggen Heeren, maar u weet het toch. Wel gelukzalig die hem verwachten. En dan staat er zo haastig, als hij de stem van uw geroep hoort, zal u antwoorden. Ja, want als het werkelijk nood wordt in ons leven, dan gaan we bidden daal haastig ter verlossing neer. Dan kan het geen uitstel meer leiden. En dan zullen we het zien en ervaren, is niet? Dat juist als de nood hoog is, dat de Heere zich in zijn grote barmhartigheid haast. Haast om genadig te zijn. En dat is zo'n wonder als je ervaren mag dat de Heere van je afweet en van je nood afweet en van je schuld afweet en uit vrije genade onverdiend zich gaat haasten om zich over je te ontfermen. En zijn gunst en zijn liefde in onuitsprekelijke mate geeft. Kijk, dat is nou het adventswoord voor deze morgen, gemeente. Geen woord van mij, gelukkig niet. Maar een woord van de Heere. En als we dan zeggen dat dit adventswoord eenmaal een vervulling gekregen heeft toen God zijn Zoon op deze wereld zond, Jezus Christus, geboren in Bethlehem. Toen de nood groot was, toen de duisternis dicht was. Toen vervulde hij zijn woord, haastig kwam hij op de stem van het geroep. Dan is die geboorte van Christus, die vervulling van die oude belofte, teken en zegel, onwisbaar waarmerk, dat God zo zijn belofte wil vervullen. En als u die de Heere vreest dan worstelt, omdat u onder de verberging van het aangezicht van de Heere gaat door het donker. Ik zeg het u in de naam van de Heere. Zo God vertoeft, verbijt hem. Want wel gelukzalig zijn zij die het van hem verwachten. En als u leven mag in het licht van zijn goedheid, wacht steeds meer op hem. Zoals die vogeltjes in het nest, want wel gelukzalig zijn zij die het van hem verwachten. En hij zal al uw nood en al uw vragen haastig vervullen. En als u die verwachting niet kent, mijn jongen of meisje in de kerk, ouderen in ons midden, zoek het toch bij deze God. En laat het uw gebed zijn, Heere, leer mij die verwachten. En leer het me zien dat u ondanks de zonde toch wacht om genadig te zijn. Amen.
eindigen met dankzegging en gebed. Heer, we komen tot u om uw naam eerbiedig te erkennen. We hebben vanmorgen een woord vol ernst en vol vermaning, maar ook vol evangelie en vol vertroosting gehoord. Wil u het toepassen? Heer, het is wanneer we zien op onszelf in alle gebrek gebracht, want wij zijn gebrekkige mensen. Maar het is toch uw woord en wil u dan uw woord zegenen. Neem het onze maar weg en zegen het uwe. Dan wil u de naprediker zijn. Laat het woord zijn kracht mogen doen ook wanneer we straks van hier gaan. En dat we er zelf ook deze dag nog mogen overdenken. Wil u ons deze avond weer samenbrengen. Geef Heere ook dan, wanneer uw woord geopend wordt en vanuit een heel ander gedeelte een perspectief op het kerstevangelie valt, ons uw zegen geven. En laat het vooral ook zo mogen zijn dat al deze diensten van deze dagen niet ijdel mogen zijn. Heere, dat zullen ze niet, want uw woord zal nooit ledig wederkeren. Maar laat het niet ijdel mogen zijn voor ons persoonlijk. O God, wil daartoe het woord gebruiken van alle dienaren die deze dagen hiervoor mogen gaan. En wil u geven dat er in de gemeente veel wachtend volk mag zijn. Welgelukzalig die het van u verwacht. Die heeft het bij zichzelf niet. Die heeft het dood leren schrijven op zijn eigen werken en zijn eigen godsdienst. Maar die mag groot denken van u. En wie groot denkt van u, die ervaart het toch ook dat de voorraadschuren bij u opengaan. Om al onze noden te vervullen, opent uw mond wijd. En ik zal hem vervullen. Heere, maak dat waar. Ook in deze dagen, om Jezus wil. Amen. Psalm 17 vers 3, gemeente, is onze slotzang. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.